Klopt. 5 IT-opleidingen helpt je met ChatGPT,
Microsoft Copilot,
Generative AI,
Azure AI Services.
Meer weten? Ga naar 5hart.nl.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door SecureLink. SecureLink, part of Orange Cyber Defense.
BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal. Herbert Blankenstein.
Welkom bij BNR Digitaal. We hebben privacyvriendelijke alternatieven nodig voor sociale media als Facebook. Velen vinden dat dat zo is, weinigen gedragen zich ernaar. Eerder begon Wikipedia-oprichter Jimmy Wales met WT Social, dat in rap tempo een paar honderdduizend gebruikers kreeg. En onlangs dook een nieuw platform van Nederlandse bodem op, Okuna. De gast hier, Maarten Nijkens, start-up consultant, kenner van sociale media. Welkom.
Dank je.
En ook Tristan Zurink, IT-architect bij NICHEF, het Nationaal Instituut voor Subatomaire Fysica. Ook welkom. Dankjewel. Maarten, de opzet van Okuna, wat is dat?
Ja, het is eigenlijk weer een hele nobele poging om een soort...
Klinkt al spottend.
Ja, ik las het bericht. In de Volkskrant stond het vrij uitvoerig beschreven. Het nieuw sociaal netwerk waarbij privacy hoog in het vaandel werd gedragen.
Ja.
En ik merk, misschien komt het ook wel door mijn leeftijd. Ik ben onlangs 41 geworden, maar ik werd inderdaad een beetje cynisch van. Denk, goh, dit bericht, als ik ga googlen, vind ik dit soort persberichten in tienvoud.
Je bent privacy moe.
Nou, ik ben absoluut niet privacy moe, want ik vind privacy gigantisch belangrijk. Ja. Maar dit soort initiatieven, daar ben ik wel een beetje moe van geworden.
Het idealisme?
Niet het idealisme, maar de manier waarop mensen invulling proberen te geven aan privacy en sociale netwerken. Want ik denk dat dat eigenlijk een vrij onmogelijke combinatie is. Oh. En dan zie ik zo'n bericht en dan heeft hij allerlei adviseurs die hem ondersteunen. En dan denk ik, ja, god, nou, over een jaar hoor je hier niks meer van.
Nee, maar dan probeer ik toch even de vinger te leggen op wat dan voor jou het punt is. Want jij vindt, begrijp ik, privacy is best goed en belangrijk, maar niet bij sociale netwerken.
Ik vind privacy ook
of
bij sociale
moet je daar maar wegblijven als je privacy belangrijk vindt?
Laat ik zo zeggen. Ik denk dat sociale netwerken, dat mensen daar niet voor willen betalen. En daar wel voor willen betalen met hun privacy. En daar ben ik het niet per definitie mee eens. Maar ik denk wel dat de grosso modo de mens op aarde zo sociale media tot zich neemt. En dan zie ik vaak weer nieuwe initiatieven zeggen, ja, we gaan geen banners adverteren. Of we wisselen geen data uit met de andere partijen. Om geld mee te verdienen natuurlijk. Dat doen we niet. Nee, we bieden het gratis aan. En dan gaan we met een soort, en dan kun je betalen voor aanvullende diensten. Nou, dat klinkt best aardig, maar ik denk dat dat businessmodel nu al zo vaak is geprobeerd en zo vaak is geflopt.
Is dat waar? Want er zijn een aantal van dit soort initiatieven geweest. We hebben geprobeerd er een paar op een rijtje te zetten. Diaspora.
Ja.
Ik heb net geprobeerd mijn eigen account daar tot leven te wekken. Niet gelukt, maar goed.
Hij is echt verdwenen, ja.
Nou, ik weet niet precies, maar een wachtwoordkwestie in elk geval. Diaspora, Ello, Peach, Mastodon is een Twitter-variant. Vero, Path. En nu dus WT Social en Okuna. Cocoon heb je ook nog.
Ja, die heeft net weer 3 miljoen opgehaald. Ja. Dus op zich, dat lukt vaak nog wel.
Maar ik dacht juist dat bij Okuna, dat freemium model, dat je gratis accounts hebt en wil je meer, bijvoorbeeld meer video uploaden, was een voorbeeld, dat je daar dan voor betaalt, dat wel redelijk nieuw was. Dat herinner ik me niet eerder gezien te hebben.
Nee. Ik moet zeggen, bij Okuna, het is vooral nu nog een ronkend persbericht, hè? Want volgens mij gaan er al een aantal jaren berichten dat zij live zouden gaan. En
hoe is dat
gebeurt
zo?
Maar niet, ja, want ik zat er even op te googlen.
Ik ben nummer 23.000 zoveel op de wachtlijst, dat weet ik wel.
Ik kon me niet eens aanmelden, want ik heb nog een iPhone en daar werkt het schijnbaar ook nog niet voor. Dus er zijn echt wel een paar fouten gemaakt, denk ik, in de lancering. Van waarom breng je zo'n persbericht naar buiten als je nog niet live kan gaan. Maar anyway, ze zijn al 2 jaar onderweg. Ja, kijk, dit is een businessmodel wat vrij eenvoudig te verzinnen is natuurlijk. Hè, dat je betaalt voor aanvullende diensten. Ja. Dat is het premium model eigenlijk.
Ja.
Alleen, ik zie elke keer weer dat de massa dat niet wil. En,
ja. Maar dat hoeft ook niet, want als een bescheiden aantal mensen die 60... euro, wat wordt het, gaat betalen.
Dan ja, hier
komt het misschien wel uit.
Ja, nee, maar dat werkt dus niet, denk ik. Want ik denk dat sociale media wel altijd draait om de kracht van de massa. Het heet sociaal, dus het betekent eigenlijk dat je een vrij grote groep tot je wil nemen.
Ja.
Dus ik zie dan zie ik het weer niet. En Cocoon zit dan weer op het pad inderdaad van, zoals Pef dat ooit ook heeft geprobeerd. Met een vrij selecte groep aan familie en vrienden op de app. Het is een soort Groundhog Day elke keer als ik die berichten lees. Ik denk, ja, het is elke keer alweer geprobeerd. En natuurlijk, elke keer is het net iets anders. Maar ik denk dan altijd wel een beetje, dat is dan ook die marketeer in mij, van welk probleem proberen we hier nou precies op te lossen?
Het probleem van de privacy. En,
ja, maar dan zeg ik, dat probleem van die privacy is eigenlijk maar voor een bijzonder kleine groep in de samenleving echt een probleem. Voor mij is het probleem, voor Tristan is het probleem. Daarom wil hij terecht ook de webcams uitstaan. Ja. Voor jou denk ik ook, we hebben het hier vaak in de uitzending over gehad, maar voor de massa is het geen probleem. Ja. Hoe spijtig ik dat ook vind, hè? Laat dat voorop staan.
Ja, maar wat wel waar is, denk ik, een geleidelijk toch wel toenemend aantal mensen vindt het een probleem. En het grappige met internetbedrijven is dat je heel vaak ziet dat een bepaald soort van dienst in de geschiedenis een aantal keren wordt geprobeerd en de eerste 2-3 keer mislukt het. En de vierde keer, bam, is opeens staan alle vlaggetjes in de juiste richting. Ja. En lukt het opeens wel. Nou, dat kan natuurlijk.
Nee, dat kan, en dat verklaart ook waarom zeker in Amerika er zo nu en dan weer een paar miljoen in zo'n initiatief wordt gestort. Ja. Want anders kan ik het in eerlijkheid niet verklaren. Maar ik denk dat dit al misschien al 50 keer is geprobeerd op deze manier, hoor. Ik heb natuurlijk bij Hives gewerkt. En ook in die tijd had je dat verhaal. En kwamen er ook weer initiatieven op tegen Hives.
Hives had niet eens privacy nodig om te mislukken.
Ja, en wij hadden trouwens vrij goede privacy statement. Maar ja, iedereen ging toch lekker naar Facebook. Dus ja, ik ben er misschien wat getraumatiseerd door. Want ik vind het wel degelijk heel belangrijk. Ik denk alleen dat het er vanuit een hele andere invalshoek zou moeten komen. Dat is echt de regelgeving, wetgeving. Dat daar vanuit de Europese Unie bijvoorbeeld veel meer naar privacy. En daar zijn ze al mee bezig, maar dat het nog veel sterker kan. En dat er dan misschien wel ruimte komt voor nieuwe initiatieven. Maar op deze manier, ja, ik hoop het. Ik ben heel benieuwd. Ik kon het niet installeren, dus ik heb het nog niet kunnen bekijken. Maar ik denk toch, als ik elke keer kijk naar mijn kennissenkring en mijn vrienden met wie ik veel omga, met wie je dus op sociale media dingen zou kunnen delen, ja, die interesseert het eigenlijk niet.
Nee, en die regelgeving, dat zeg jij terecht, daar zou het van kunnen komen, die nadert wel, denk je niet? De geesten worden daar langzaam wat rijp voor, want je zegt, voor mij is het belangrijk, voor jou is het belangrijk, enzovoort. Voor een toenemend aantal politici is het belangrijk. Die zijn dan misschien niet representatief voor het Nederlandse volk, maar politici beginnen het wel te zien.
Ja.
Denk aan GDPR, allerlei wetgeving komt erdoor die met privacy te maken heeft. Ja. Dus wie weet.
Nee, dat klopt. Ik zie daar ruimte ontstaan. Alleen dan nog ben ik wel heel benieuwd hoe dat verdienmodel nu, zo'n freemium plus voor sociale media met al die concurrenten in de markt. Kijk, ik zeg al tegen mensen, er vindt best veel innovatie plaats, hè, op dit vlak. Alleen niet in die niche van privacy. Ik zie het echt nog als een niche, die markt van privacy. Ja, ja. En wat je ziet wel, TikTok, Instagram, WhatsApp, nou, eindeloos veel initiatieven die wel wat weg kunnen trekken bij Facebook. Of Facebook koopt het natuurlijk, hè, in heel veel instanties. Ja. Dus er gebeurt wel degelijk wat. Alleen in die niche van privacy, ja, dat is echt een niche. Ja, zie ik hem nog niet.
Ja, het aantal gebruikers van Facebook loopt terug. Is dat geen Nederland dan tenminste? Is dat geen teken aan de wand?
Nou ja, nee, want Facebook heeft Instagram. Dus al die gebruikers gaan naar Instagram. Daarin. Dus ik vind het altijd grappig als mensen inderdaad met dat. Mensen die zeggen, ja, het gaat niet zo goed met Facebook. Ja, Facebook heeft en WhatsApp en Instagram.
Kijk maar naar de aandelenkoers, dan weet je hoe goed het gaat.
Ze zijn volgens mij nog steeds blij en spuiten champagne alle kanten op.
Tim Berners-Lee, de oprichter van het web, bedenker van het web zo ongeveer, kwam afgelopen weekend met een contract for the web.
Ja,
9 ja. Maatregelen, aandachtspunten waarmee dan onder andere die privacy zou moeten worden verbeterd. En Rara, wie tekenen er als eerste? Facebook en Google?
Sowieso, ja, die staan voorop. Ja,
wat zeg je van zo'n initiatief?
Nee, fantastisch initiatief. Alleen het is een initiatief.
Vrijblijvend.
Het is super vrijblijvend. En ja. ik had toevallig deze week een nieuwe aflevering van de satire Silicon Valley gekeken. Daar werd dit als satire opgevoerd.
Oh, is er een nieuwe serie uit?
Ja, er is een nieuwe serie vandaag. En daar werd dit als satire opgevoerd. Dat er dus weer een soort document kwam met allerlei beginselen. En tuurlijk, al die bedrijven gingen meteen tekenen. Want die zeiden tegen elkaar, het is super vrijblijvend. En dat is het grote probleem.
Hoe lie voorop, hè?
Ja, en daarom weer dat regulatory framework, hè, in de US. Ja. Er nu heel veel in de EU, gelukkig ook. Maar daar moeten beginnen. En dan is dit een fantastisch initiatief, maar het zegt gewoon niks.
Nee. Dus als je de privacy van de gebruiker van sociale media wil vergroten, moet je dan Facebook harder aanpakken? Of moet je op een of andere manier die innovatie, waarvan je zegt dat het toch wel gebeurt, gaan stimuleren?
Ja, ik denk uiteindelijk Facebook harder aanpakken sowieso. Ik denk ook het opbreken van dit soort bedrijven sowieso. Ze zijn
Nederlandse juridictie hadden dat moeten doen.
Nou ja, kijk hoe het vroeger met Microsoft en dergelijke partijen wel gelukt is. Hè. En Google is nu ook onder het vergrootglas. Dus ik vind het opbreken van een Facebook in ieder geval dat ze niet en Facebook en WhatsApp en Instagram kunnen zijn. Nou, vind ik helemaal niet zo onmogelijk. Nee. Ja. denk, ja. En daar zit natuurlijk het grote probleem met privacy. En privacy is natuurlijk een opeenstapeling van gigantisch veel data. Ja, en daar zit het grote probleem, vind ik. En nou, dat opbreken zou een mooi begin zijn. En dan kun je misschien nieuwe initiatieven zoals deze een betere kans geven.
Ik hoop dat er naar je wordt geluisterd. Dankjewel, Maarten Nijkens. De natuurkundige deeltjes in de deeltjesversneller van CERN zijn minuscuul. Maar de hoeveelheid data die eruit komt is astronomisch. Zo direct in BNR Digitaal.
BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
Welkom terug bij BNR Digitaal. NICEF, het Instituut voor Kernfysica, bereidt zich voor op een gigantische stroom data die hun kant op gaat komen na de herstart van de Large Hadron Collider, de deeltjesversneller van CERN bij Genève. Op basis van die grote bak met informatie wordt vervolgens onderzoek gedaan naar de kleinste natuurkundige deeltjes. De gast hier Tristan Zuurink, IT-architect bij NICEF. Hallo.
Dank u.
En Maarten Nijkens, start-up consultant, is er ook nog. Tristan, kun je even in het kort vertellen, ja, dat zou ook waarschijnlijk twee uur mogen duren, wat het NICEF doet?
Wij zijn als fundamenteel onderzoek, onderzoeksinstituut zijn we op zoek naar de bouwstenen van het universum.
Dat is mooi kort.
Ja. Ja. Maar wel begrijpelijk. Maar de grote legerdoos, alles uit bestaat.
Dit begrijp ik. Dat is mooi. Dus dat is alvast gelukt. Jullie maken deel uit van een groter netwerk. Niet alleen qua data, maar ook wetenschappelijk netwerk gesproken. Daar is het CERN het middelpunt van. Kun je uitleggen hoe dat netwerk ongeveer in elkaar zit? Wie horen daarbij?
Nou, je moet denken aan de grote instituten zoals een Fermilab, naar CERN zelf, het KEK in Japan.
Maar Fermilab is in Amerika, hè?
Fermilab zit in Amerika. Dus was vroeger de concurrent van CERN en tegenwoordig werkt het mee samen. Hier in Nederland zijn er 6 universiteiten die bij betrokken zijn. Plus natuurlijk NWO als partij vanuit de overheid.
Ja. Ja, oké. Okay. En nu gaat het om de data die straks, als de boel weer wordt aangezwengeld, uit Genève gaan komen. Waarom gaan die eigenlijk van Genève naar Amsterdam?
Nou ja, we bestaan als instituut al sinds de jaren 40. En we hebben altijd een vrij lange relatie met CERN gehad. Nederland is een van de oprichters van CERN.
Ja.
En wij zijn de vertegenwoordiging van Nederland op CERN, En we hebben al een heel lange historie met het zelfbouwen van instrumentatie, het verwerken van data, het bekijken van data en natuurlijk het doorzetten van data. Nou ja, in de jaren 80 hadden mijn collega's een hobby genaamd internet.
Dat is natuurlijk redelijk uit de hand gelopen.
Daar is de Amsterdam Interchange uit ontstaan. Daar zijn dingen zoals RIPE en Surfnet en dergelijke uit ontstaan. En we zitten op een heel mooi knooppunt. En voor ons als instituut is het heel belangrijk om die data natuurlijk in huis te hebben. Dus we hebben 15 jaar geleden hebben we ons hard gemaakt samen met SurfSARA, het Nationaal Supercomputercentrum, om gezamenlijk een tier 1 te zijn in dat hele geheel. Dus we zijn een van de 10 plekken in de wereld waar 10% van de data die uit de experimenten komt, wordt opgeslagen en verwerkt.
Dus het wordt wel over de wereld verdeeld?
Ja.
Oké, okay. En is er dan ook, hoe noem je dat ook weer, redundancy? Want de ene plek zou dan denk ik de backup moeten zijn voor de andere plek. Neem aan dat, dat je dat erin inbouwt op een of andere manier.
Er wordt altijd één kopie opgeslagen op CERN zelf, op tape. En er wordt minimaal één kopie ergens anders op de wereld opgeslagen. Dus als er ergens brand ontstaat, hebben we altijd nog een kopie van de data.
Ja,
en ook voor transport van data, dat kost heel veel tijd en heel veel moeite om het van A naar B te krijgen. Dan heb je het liever zo dicht mogelijk bij de verschillende wetenschappers over de hele wereld die erbij betrokken zijn.
Ja, dus nou komt, als ik het goed begrijp, 10% van die data komt straks naar Amsterdam.
Ja.
Wat moet je daarvoor doen? Dat is, als ik het goed begrijp, een hoeveelheid, een stroom die zijn weerga niet kent.
Ja.
Hoe groot is die stroom in de eerste plaats?
Vorig jaar was het ongeveer 10 petabyte aan data per jaar. Dan moet je ongeveer denken, als je het op cd'tjes brandt, in zijn hoesje stopt en achter elkaar inzet, dan kom je van Amsterdam naar Almelo.
Niet naar Genève in elk geval.
Je komt niet naar Genève, maar in 2021 gaat hij weer aan en dan gaat de data keer 2. Dus dan zit je al ver in Duitsland.
Dat betekent dat wat je misschien al had, want er zal iets al geweest zijn, een kanaal van CERN naar NICEF, dat moet nu verdubbeld worden. Of is het anders?
Het kanaal wat we nu, het netwerk wat er ligt, dat is op dit moment 100 gigabit, dat is groot genoeg om die verdubbeling aan te kunnen. Maar in 2024, 2025 gaat hij nog een keer 5. Dus in 6 jaar tijd, vanaf nu tot over 6 jaar, gaan we keer 10. Dus we hebben nu al plannen om volgend jaar met 400 gigabit over die afstand te gaan testen. En dat doen we natuurlijk samen met Surfnet, omdat die de beheerder van de glasvezel is.
Ja, en is dat stomweg het aanleggen van dikkere pijpen of het aanleggen van een glasvezel naast de vezel die er al lag? Of hoe werkt dat?
Hoe dat werkt is, zeg maar, je kan op een glasvezel kan je meerdere kleurtjes kwijt. En op die manier kan je dus op meerdere frequenties naast elkaar, net zoals met radio, dat je natuurlijk kan kiezen tussen verschillende stations in dezelfde ether, kan je dus meerdere kleurtjes naast elkaar neerzetten. En op elk kleurtje kan je dus weer een aparte datastroom zetten. Wat we wel hebben gedaan is dat de glasvezel, de oorspronkelijke glasvezel, kwam uit de jaren 90. En die was van een, nou ja, niet meer zo geweldige kwaliteit naar huidige standaarden. Dus vorig jaar is wel de glasvezel vervangen. En dat is ook letterlijk gewoon beginnen met graven in Amsterdam helemaal tot aan Geneve.
Eén geul, bij wijze van spreken?
Bij wijze van, ja.
Maar zo. Niet alleen hiervoor, toch?
Ja.
Was dat ook? Nou, dat is een aardige investering, lijkt me.
Het is een aardige investering, ja. En natuurlijk zijn er heel veel stukken lager er al, dus die zijn hergebruikt. Maar ze zijn wel allemaal in elkaar gelast, zodat het één lange kabel wordt.
Weet je?
Met wat versterkers ertussen, omdat het licht maar 150 kilometer ver kan ongeveer.
En waar komt dan een financiële stroom vandaan om dit?
Nou ja, uiteindelijk vanuit de overheid.
Okay.
Ik wilde zeggen, vragen, wat kost dat?
Ja. Ik zeg het wat netjes.
Enig idee, Tristan?
Volgens mij wel een paar miljoen, ja.
Nou ja, kijk, je weet het niet precies.
Ik weet niet precies hoeveel het kost, want dat zijn dingen die natuurlijk SurfNetFonds regelt. En daarbij wordt die glasvezel ook gebruikt om andere tier 1's in de wereld de data vanuit Genève en Amsterdam te krijgen. En vanuit daar wordt die verder doorgezet naar Amsterdam, naar Japan, naar Taiwan, naar Zuid.
Ligt er ook een vezel van Genève naar Japan? Ik moet even dit...
Er ligt een vezel vanuit Amsterdam naar Japan. Eentje via Amerika en de andere zeg maar andersom. Dus dat je via beide wegen rondom kan. Maar de data komt uiteindelijk eerst vanuit Genève en Amsterdam. Om vanuit daar dus verder doorgezet te worden.
Ah, zo.
Dus er zijn ook echt een knooppunt in dat verhaal.
Ik wou zeggen, dus dat betekent dat niet zomaar 10% van die data naar jullie toe gaat. Maar eerst alles misschien wel. En een deel gaat dan weer op doorreis.
Uiteindelijk wel, ja. Maar die doorreis is ook gewoon letterlijk dat het zeg maar qua glasvezel komt er bij ons binnen en gaat meteen rechtsaf, zeg.
Dat wordt niet onderweg opgeslagen?
Nee. Dat zijn wel directe verbindingen, zeg maar.
Ja. En als het gaat om opslaan, want dat moet je ook doen, dan praat je ook over hoeveelheden zonder weerga, zoals ik dat net zei.
Ja.
Moet je dan ook daar speciale maatregelen voor nemen? Gewoon dikke stapels harddisks en gewoon nog meer erbij? Of gebruik je misschien nieuwe technieken daarvoor?
Nou ja, enerzijds gebruik een mooi gebruik van dat harde schijven natuurlijk alleen maar groter worden. Dus dat helpt.
Gaat vanzelf.
Maar de snelheid van de harde schijf is niet heel veel sneller geworden in de afgelopen tijd. Dus je moet slimmer met die harde schijf omgaan om toch gebruik te maken van die hoeveelheid data die je erop kwijt kan. Dus we zijn ook altijd op zoek naar apparatuur die slimmer met die harde schijf om kan gaan.
Mm-hmm.
Om een idee te geven, 10 jaar geleden kochten we een systeem wat in 3 kasten kwijt kon. En dan konden we ongeveer een petabyte opslaan. En op dit moment kunnen we in zo'n halve kast 2 petabyte opslaan.
Kijk.
En als je ons onbeperkt geld zou geven, zou ik in diezelfde halve kast zou ik keer 10 kunnen gaan. Dan zou ik nou zeg maar 20 petabyte in zo'n kast kunnen.
Ja, nou dan kan je 2 kanten op volgens mij als je denkt vanuit de harddisk. Ik heb altijd begrepen dat tape weliswaar heel langzaam is, mm-hmm. maar per megabyte of gigabyte of petabyte goedkoper.
Klopt.
Deel aan de andere kant heb je, hoe heet dat spul ook weer, SSD,
ja.
Vaste stofgeheugens, die duurder zijn, maar veel sneller.
Ja.
Waar geeft de wetenschap in dit geval de voorkeur aan?
Wat zeg maar economisch verantwoord is. Dus we maken nu gebruik van een combinatie. Dus voor de grote hoeveelheid opslag van de data, dus vooral de lange termijn opslag, doen we op tape. Nou, dat doen zeg maar onze Compion Surfshark voor op tape. Zeg maar data die relatief snel weer gelezen moet worden, staat op harde schijf. En bijvoorbeeld in de machine zelf waar we de berekeningen doen, daar hebben we ook een stukje tijdelijk opslag zitten. En dat is juist je SSD.
Ja, dus daar wordt gewoon goed over nagedacht. Ja. En dat kon ook niet anders. Zijn jullie nou geweldige klant voor bepaalde fabrikanten?
Dat zijn we zeker.
Ja.
Nou, we zijn in een bepaald moment... Aan de ene kant zijn we natuurlijk een klant die natuurlijk voor heel weinig natuurlijk zoveel mogelijk willen.
Ja.
Want we zijn natuurlijk een overheidsinstituut met beperkte middelen.
Dus je hebt een machtspositie of niet dan?
We hebben... Nou ja, we zijn natuurlijk een voorloper op de markt.
Ja.
We houden van zeg maar nieuwe concepten en nieuwe ideeën te testen en uit te proberen. Dus we doen ook heel veel beta-testen met fabrikanten. En daardoor zijn we ook meteen een soort van proeftuin voor onszelf, maar ook een proeftuin voor een fabrikant om gezamenlijk te kijken van is de technologie wat zeg maar potentie heeft verderop in de markt.
Ja, maar levert dat je nog voordelen op onderweg?
Het levert je iets meer korting op, maar het levert je... Ja. Wat voor ons vooral het grootste voordeel is zeg maar dat we heel vroeg toegang hebben tot nieuwe technologie. Dus dat helpt ons weer in onze planning en onze strategie om verder door te kunnen groeien. En dat geeft ons weer die voorsprong op andere partijen.
Ja, dan gaat in 2021 die deeltjesversneller weer aan. Mm-hmm. Dus dan komt die datastroom op gang. Dan is het, neem ik aan, voor het EGI. Of krijg je ook nog de kans om daarvoor of misschien daarna nog eventjes te testen wat je allemaal hebt gebouwd?
Nou, we hebben voor onszelf hebben een aantal acceptatietesten, noemen we dat, ontwikkeld om zeg maar het gebruik van onze gebruikers te heel goed te kunnen simuleren. Dus we hebben ook systemen gebouwd waarmee we op dit moment zeg maar een 400 gigabit lijn kunnen simuleren. En dan kunnen kijken van werken onze systemen nou eigenlijk mee. Het is leuk dat je lijnen legt, maar ja, als je er niks mee kan, dan is het alleen maar zonde.
Ja, dus dat doe je op die manier heel verantwoord. Prima, dankjewel. We wachten gespannen af tot het 2021 is, als dat allemaal in werking gaat treden. Dankjewel Tristan Suurink, IT-architect bij NICHEF, het Nationaal Instituut voor Subatomaire Fysica. Ook Maarten Nijkens, start-up consultant, hartelijk dank. Terugluisteren, BNR Digitaal, kan via bnr.nl, de app, Apple Podcasts, Spotify, noem maar op. En daar vind je ook mijn andere podcast, De Technoloog en de Cryptocast. Wat BNR Digitaal betreft, graag tot volgende week. Dag.
Klopt, dit is het moment om te starten met AI. Leer het in één dag met 5Hart. Meer weten? Ga naar 5Hart.nl.